Welkom en leuk dat je luistert naar de kaart op tafel. Voor iedereen die met het conflict bezig is, ik denk dat het redelijk herkenbaar is. Je leest veel, je ziet veel negativiteit, veel nieuwsberichten over geweld, strijd, vernielingen. Veel meningen zie je natuurlijk voorbij komen, gefundeerd, ongefundeerd. En op een gegeven moment wordt mij dat in ieder geval een beetje te veel. En wat ik dan doe, is dat ik een stapje terug doe. En dan denk ik van, hoe verhoud ik mij nou als individu, als mens, tot dit conflict? En met deze vraag staat centraal in de aflevering van vandaag met Rauw Heertje. Welkom. Fijn dat je er bent.
Ja, ik ben ook blij dat ik er mag zijn.
Nou, het is jammer, want normaal doe ik dit met mijn goede vriend en compagnon Wietse, maar die is verhinderd helaas vandaag. Dus je zal het met mij moeten doen, hopelijk stel ik je niet teleur.
Hadden we het zo, hij zei het uitgesteld en nu is hij er niet.
Ja,
ik keek gemaakt en nu komt hij ook nog eens niet opdagen.
Ik keek hem al aan met een scheef oog. Dus,
kan echt niet.
Maar fijn dat je het zegt, fijn dat je achter me staat, Rauw.
Laten we daar in ieder geval 2 uur lang Wietse gaan afmaken. Dat gaan we een nieuw conflict. De truc voor een conflict oplossen kan ook een nieuw conflict in de wereld helpen. Ah. Dat is misschien ook goed.
Oh, dat is gelijk al een mooie statement hier aan het begin, aan het begin van de podcast. Wie weet waar het naartoe gaat. Ja. Rauw, ik heb ter voorbereiding heb ik jou even gegoogeld. En ik weet niet of jij zelf wel eens gegoogeld hebt.
Ja, helaas ben ik zo'n ijdeltuit dat ik doe het niet meer zo vaak, maar ik doe het wel. Maar
wat kwam eruit? Ik ook wel eens. Maar ik zag echt ongelooflijk veel dingen over jou staan. Ik dacht, als ik dit allemaal ga opnoemen, dan zit die hele podcast al vol.
Nee, daar gaat het toch ook niet over.
Maar volgens Google ben jij in ieder geval, heb jij de middelbare school hier in Nederland gedaan? Ben je naar Israël gegaan, daar aan de Hebrew University theaterstudies en internationale betrekkingen te gaan studeren?
Ja.
En ben je er later teruggegaan?
Niet afgemaakt, hè?
Ja, niet afgemaakt. Dat stond er ook bij.
Dat even duidelijk
is. Dat stond er ook bij.
Ja.
Maar goed dat je het zegt. Ben je later naar Birmingham gegaan?
Ja.
Heb je dat wel afgemaakt?
Ja, maar dat was maar één jaar. Dat was in de buurt van Birmingham, in West Bromwich Village. West Bromwich, radio en tv-productie en regie.
Ah, dus
dat was een soort BBC-cursus en dat heb ik een jaar gedaan toen. Ja, ik wist niet zo goed wat ik met mijn leven wilde. Ah, ja,
dat herken ik wel. Okay. Ja, iedereen denk ik wel.
Weet je het nu wel of niet?
Zeker.
Wat is je beroep nu? Wat ben je nu?
Ik ben nu masterstudent islamstudies, doe ik. En ik deed eerst bestuurskunde. En toen zat ik, voor bestuurskunde zat ik in Jeruzalem, heel toevallig. Een half jaar studeerde ik ook aan Hebrew U. Dus een eigenlijk alumni van een... Van dezelfde universiteit. En ik heb het wel afgemaakt overigens.
Heel goed. Ja, dat zal duidelijk worden in het gesprek. In maar, niveauverschil.
Maar toen was ik zo gefascineerd door alles wat ik daar zag. En ik heb ook bizarre, vervelende dingen meegemaakt. Waardoor ik dacht van, wow, hier moet ik echt meer over weten. Hoe is dit nou mogelijk? Toen ben ik islamstudies gaan doen. Ik zit nu in de master. En dus ook werkzaam voor de Rights Forum. Als een soort van vrijwilligerswerk. Even terug naar jou, Rauw, want jij bent ook komiekstater, schrijver, televisiemaker, interviewer, tekstschrijver. Ik weet ook niet wat het verschil is met schrijver. Maar vader ben je ook. Er staat, ook als je jou googelt, staat er ook heel veel over jouw dochter, Noah.
Terecht,
dat is mooi. Zijn er dingen die jij zelf wil toevoegen aan?
Oh, ga ik dat Google onvolledig is? Nee, volgens mij hoor ik wel het meeste voorbij komen wat ik doe. Nee, ik ben comedian, ik regisseer ook af en toe mensen, maar dat is allemaal niet van nee, dat wordt alleen maar interessant doen. Volgens mij, ik was vroeger alleen maar ouwehoer en nu ben ik nog steeds ouwehoer, maar dan ook nog wel eens op papier. Dat is eigenlijk zo bekijk ik.
Nou, ouwehoer op papier, oké. Okay. Ja. Nou, dat zullen we zien. In ieder geval, er was iets wat mij opviel. Er staat op de Engelse Wikipedia pagina over jou, staat er Rauw Heertje, is Joods, is komiek. En heeft Joodse humor. Wat is Joodse humor?
Staat dat op een Wikipedia?
Dat staat op een Wikipedia pagina.
Ja, maar ja, goed, is natuurlijk weer. Maar nu krijg ik ook al meteen een probleem van Wikipedia en Google, noem ze allemaal op. Kijk, ik ben inderdaad Joods en dat vind ik ook hartstikke leuk en daar ben ik ook trots op. Maar ik ben natuurlijk niet alleen maar Joods. Ik ben ook een Nederlander en ik kom uit Gooien en ik ben al die dingen, andere dingen die je opnoemde. Joodse humor vind ik heel ingewikkeld, want ik, ja, je kunt natuurlijk gewoon heel makkelijk zeggen, als je Joods bent, dan is je humor ook Joods. Ik geloof nooit zo in specifieke Joodse humor of wel, van welke groep dan ook. Alleen, als je de boeken overleest, dan zag ik wel dingen die ik ook doe. Dus ja. Bijvoorbeeld, het schijnt typisch Joods te zijn, maar dan zijn natuurlijk ook weer allemaal niet-Joden die het ook doen. Dus
ja,
dat,
ja, ja, ja.
Maar het schijnt typisch Joodse humor, schijnt bijvoorbeeld dat je iets dat je een principe pakt en dat je dat dan absurd doorvoert. En dat is wel iets wat ik gewoon van nature altijd doe. En dat zit ook in mijn humor.
Ja, maar dat klinkt ook eigenlijk wat veel comedians eigenlijk doen.
Precies. Dus kijk, één verhaal vond ik wel een keer goed over Joodse humor. Dat ze dat, kijk, bijvoorbeeld in Amerika, stand-up en is heel veel waren Joodse comedians. Maar die kwamen allemaal uit Oost-Europa. Zei ze, voor een comedian is het heel prettig om eigenlijk van buiten naar binnen te kijken. Dus een comedian is iemand die door het raam kijkt en ziet wat mensen allemaal met elkaar aan doen zijn, maar die voelt zich op een of andere manier niet verbonden, of hij krijgt geen toegang tot dingen. Ja, ja. En dat is dat dan, ja, dus ook voor zwarte comedians geldt dat natuurlijk ook. En dat helpt je in comedian zijn. Want als je echt onderdeel van bent van de maatschappij, dan is het moeilijker, niet onmogelijk, maar is het minder makkelijk om van afstand te kijken en zeggen, hé, dit is raar, omdat het allemaal, het is normaal voor je. Dus, maar ik geloof dus, kort gezegd, niet heel erg in typisch Joodse humor. Ik zou niet weten wat dat is. Okay. En helemaal niet of
misschien,
ik dat
misschien
dan
moet
doen.
Je het zelf aanpassen, want dat is het voordeel van Wikipedia. Je kan het natuurlijk zelf herschrijven.
Ja, maar dan moet ik weer gaan bewijzen dat ik er al een heertje ben. Dat is ook al heel gedoe.
Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd naar jou als mens in het begin van deze podcast aflevering. Want ja, we weten nou wat jij doet.
Ja.
Maar wie zit daarachter? Wie, wat voor karaktereigenschap heb jij? Wat maakt jou nou, hoe heert je als persoon buiten de dingen die je doet?
Zo, dat is een vraag. Dat is een,
Ja, ik zit hier niet om het je makkelijk te maken.
Nee, dat is
ik hoop,
nee,
ik
maar
hoop
dat
ook
is
niet dat jij straks met een identiteitscrisis naar huis moet.
Ik vind het ook wel, is wel. Ja, maar ik bedoel, er is nogal veel. Wie zit daarachter? Ja, ik denk altijd, als je dat zelf gaat, daar heb je natuurlijk van, als je van binnen in je hoofd. Ik las laatst, vond ik heel goed dat je eigenlijk de hele dag met jezelf. Een van de problemen voor mensen is dat je de hele dag met jezelf in gesprek bent. Dus ook jezelf de hele dag excuses geeft voor allemaal domme dingen die je doet. Of mooie dingen die je doet. Of slechte dingen die je doet. En dat je niet begrijpt dat anderen dat ook hebben. En daar heb je helemaal dat geduld niet. Daar kijk je alleen maar naar de uitkomsten van die gesprekken. Dus hoe ik over mezelf denk. Wat zit erachter? Wat zit erachter?
Ik zal even de aanleiding vertellen, want wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet op een activiteit, ook over Israël-Palestina, ja. Voor politieke jonge organisaties. En daar vertelde jij over jouw documentaire, het Israël van Heertje en Bromet. Voor de luisteraars die dat dus nog niet gezien hebben, echt een aanrader. Ontzettend interessant. Maar wat ik heel bijzonder vond aan Raoul is dat hij was de hoofdspreker van die activiteit. En hij vertelde over zijn documentaire en Raoul die was ontzettend open en kwetsbaar. Maar tegelijkertijd wel eerlijk, duidelijk en op een hele verbindende manier. En dat is iets wat ik zelf, want ik ben al een paar jaar met dit conflict bezig, wat ik zelf niet vaak zie. Het is heel vaak abstract, het is heel vaak in de boeken, het gaat heel vaak over ideeën. Maar niet zozeer over de mensen en de openheid en de kwetsbaarheden van mensen met betrekking tot dit conflict. Dus als ik jou zou mogen beschrijven, Raoul, is als een open persoon die zich kwetsbaar durft op te stellen. En die de verbinding zoekt met anderen. Is dat kom ik daar een beetje in de buurt? Of denk jij van,
ik denk dat heel lang, ik ben er nu wat beter, maar heel lang de manier waarop ik dan verbinding zocht niet altijd even goed was. Ja, dit heeft natuurlijk ook te maken met het beroep, wat uiteindelijk vind ik, voor zover ik een beroep heb, los van ouwe hoer, stand-up is heel erg. Ik doe het eigenlijk omdat ik contact zoek. Maar wat een totaal krankzinnige manier is van contact zoeken. Want ik sta op een podium. En dan moeten mensen betalen en het is vrij veel inrichtingsverkeer. Dus er komt heel veel ijdelheid en ja. wat ook bij. Dus het is heel raar. Maar dat is uiteindelijk denk ik wel wat ik zoek. En ik denk dat de manier waarop ik dat doe, en nu zeker de laatste jaren, maar zeker ook in die serie, dat kwam ook door Frans Bromet. Mm. Die weet hoe die mij moet prikkelen. Maar ik denk dat de reden waarom ik open overkom of open ben, is omdat ik wil dingen uitzoeken voor mezelf. En die kan ik alleen maar uitzoeken als ik mezelf openstel. Dat heeft ook met comedy te maken. Ik geloof totaal niet in comedy die alleen maar gaat over grappen. Want dan kan ik allemaal grappen aan jou geven. Dan werkt het voor jou.
Ja, ja.
Dus het werkt alleen maar als ik mezelf openstel. Maar los daarvan is mijn gebrek aan talent dat ik niet zo heel veel andere keuzes heb. Ik kan niet een documentaire maken en dan nadenken. Heel veel van dit soort dingen wordt gemaakt, of heel veel tv wordt gemaakt, of heel veel optredens worden gemaakt door mensen die gewoon van tevoren precies weten wat ze gaan doen. Ja. Eigenlijk het effect ook al weten. Nou, we hebben het al even gehad over met interviews en zo, dat mensen al de antwoorden weten. Los van dat ik dat een verschrikkelijk slechte manier van iets maken vind, kan ik het ook niet. Want ik vind er helemaal geen moer aan om met jou te praten en dat ik al weet wat jij gaat zeggen, jij al weet wat ik ga zeggen. Dus het opengaan is voor mij ook een manier om in mezelf te zoeken. Dus dit gesprek bijvoorbeeld gebruik ik ook gewoon voor mezelf. Om dingen over mezelf uit te vinden. Ah. Maar terwijl ik dat aan het doen ben, lok ik jou onbewust en indirect ook uit om dat te doen. En dan komen we misschien verder. Dus het werkt helemaal niet voor mij. Misschien voor een ander wel. Maar als ik hier alleen maar ga zitten om mijn vaste riedel af te draaien, dat vind ik echt zonde van mijn tijd. Dus ja, ik ga hier zitten. En het is niet zo dat ik hier rijker word. Of dat mijn ego hier de hele dag gestreeld wordt. We zitten hier in een muf kantoortje.
Ja,
een
muf kantoortje. Dus echt heel ik fietsen. Heb wel voorbereid.
Dus, dat is ook helemaal goed. Alleen dus ik moet er ook wat aan hebben. Ja, en ik heb er nu al wat aan. Want door zo met elkaar te praten, als er twee gedachten uit dit gesprek komen van ik denk, dan moet ik er nog eens verder over nadenken. Nou, dan heb ik al enorme winst binnen.
Dat is goed. Bedankt. Ik ga je wel even afkappen, want anders dan ben je nog steeds...
Ja, ik hou gewoon door. Ja.
Want je maakt zelf eigenlijk een mooi bruggetje, vind ik. Want je zegt van het moet mij iets opbrengen. En dat is ook wat je eigenlijk in die documentaire zegt. Je gaat daar naartoe, omdat je noemt het zelf een persoonlijke zoektocht. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Wat die persoonlijke zoektocht voor jou was om naar Israël te gaan en daar uit te zoeken door met mensen te spreken over wat Israël eigenlijk betekent voor jou.
Ja, nou ja, ik ben zionistisch opgegroeid en voor mij was zionisme of is zionisme naar Israël gaan en helpen het land op te bouwen. Zo simpel is dat. Mm-hmm. Dus mijn ouders zijn gewoon Nederlands en mijn ouders ook, maar ook Joods. En toen ben ik ook meteen naar de middelbare school in Israël gegaan. Dat was ook helemaal niet een ander idee of zoiets. En dat vond ik hartstikke leuk. Het is nog steeds een heel erg leuk land, maar ik vond het ook heel leuk. Maar ik kwam er daar ook achter dat het zionistische verhaal wat mij verteld was niet geheel volledig was, laat ik het heel voorzichtig zeggen. Ja.
Kan je dat uitleggen?
Ja, dat kan ik. Nou, kijk, er spelen allemaal dingen natuurlijk door elkaar, maar zwart-wit gezegd kwam het hele. Ik had me helemaal niet gerealiseerd en ik begrijp dat nog steeds niet. En ik kan het ook niet meer terugwerken en de kracht terughalen, maar ik heb me echt nooit gerealiseerd dat het andere verhaal, en dat is het verhaal dat er al mensen woonden, dat een veel groter verhaal is en belangrijker verhaal dan het in ieder geval aan mij is voorgesteld. En of ik dat nou, of ik er nou ingetrapt ben en mensen mij heel goed gemanipuleerd hebben, of ik ben zelf zo'n sukkel dat ik alleen maar dat goede verhaal wilde horen. Dat denk ik ook. Ja, ik bedoel, het is ook flauw namelijk om net te doen alsof het een Sinterklaas verhaal is waar ik geen enkele schuld aan heb. Ik vind als je 6 bent en je hoort het verhaal over Joden die naar een leeg land gaan en eindelijk een eigen land hebben, dat is prima. Maar als je 18 bent, dan word je ook geacht zelf nadenken. En ik dacht eigenlijk altijd dat ik iemand was die zelf ook nadacht. Maar pas in Israël realiseerde ik me. Gewoon door Israëlische vrienden. En niet linkse, maar juist heel rechtse. Die me gewoon zeiden. Ja. Ja, maar natuurlijk waren hier gewoon ook Palestijnen. En zijn een hele dorp eruit gegooid. En met de grond gelijk gemaakt. En ik had dat helemaal nooit zo door. En ik denk ook dat dat kwam door de periode erin kwam. Ik was in de tijd van de Libanonoorlog. Dat was ook de eerste.
Ja, jaren 80.
Niet, ja, 82. Ja. Dus dat was ook niet een oorlog waarin het bestaan van Israël op het spel stond. Ja, dus daar kwam ook in Israël zelf, was er ook toen al veel meer tegenspraak, zou ik maar zeggen. Ja, niet altijd wel geweest, maar die was toen heel groot. En toen op een gegeven moment, toen won de Likud ook weer de verkiezingen. En ja, toen vond ik het hele verhaal steeds slechter worden. Ik stopte ook gewoon met studeren en wist eigenlijk niet meer wat ik daar moest doen. En toen dacht ik, ja, zo'n zionistische droom is heel leuk. Maar het is niet zo, als je er dan bent, dat je de hele dag denkt, oh nou, ik heb geen werk, ik heb geen studie, ik heb geen geld. Maar ja, ik woon wel met allemaal Joden in het land. Dat werkt ook niet.
Want heb je het idee dat jij daarin verschilde, of jij ze overeenkwam met leeftijdsgenoten? Want ik kan me voorstellen dat je niet de enige bent die zo denkt.
Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik weet wel dat heel veel mensen gaan na een jaar terug. Maar dat kan ook gewoon zijn omdat het een moeilijk land is om te leven. Daarna kwam ik wel steeds meer met mensen. Ook heel veel Israëli's nu in Nederland die mijn serie hebben gezien. Die hebben precies dezelfde ervaring. Ja. Die zijn gewoon teleurgesteld in wat er met de droom gedaan is.
Ja, ja.
Dus er zijn zeker een heleboel mensen die dit voelen. Alleen het is een heel gevoelig onderwerp voor die mensen zelf en hun omgeving. Ja. Want Israël is voor heel veel Joden, ook voor mij, toch een soort baby. Ja, waar je met je vingers, met je tengels vanaf moet blijven.
En dat verwijst denk ik ook naar die persoonlijke zoektocht waar je het over had. Van hoe ga je om met een baby waar je eigenlijk niet helemaal gelukkig mee bent?
Nou, dat is dus niet. Dus ik ben met de baby nog steeds heel. Dat Israël er is, dat is, staat voor mij helemaal niet ter discussie.
Ik
vind het zelfs wel erg om dat te moeten zeggen.
Ja.
Alleen wat er gebeurde is dat ik wel teleurgesteld raakte. En toen werd Rabin ook nog vermoord. En die werd gewoon bewust vermoord om het hele vredesproces te verstoren. En eigenlijk om de foute versie van het sionistische verhaal te implementeren. Dat is eigenlijk wat er gewoon gebeurt. En dat is ook gebeurd. En dat is net een jou en zijn vrienden ook eigenlijk gelukt. En toen heb ik hem er echt van afgekeerd. Toen heb ik hem er 10, 15 jaar echt steeds meer van afgekeerd. En toen zei iemand tegen mij van, Horus, jij moet hier iets mee doen, want dit is jouw pijnlijke plek en nu loop je er gewoon omheen. En dat deed ik ook. Ik ging er gewoon nooit meer naartoe. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon terug en uit gaan zoeken wat er nou mis is gegaan. Ook juist met mezelf. Hè? Dus niet van, wat hebben jullie misgedaan? Maar gewoon met mensen gaan praten.
Snap ik. Ja. Daar ontstond die documentaire dus uit.
Ja.
En kan je daar iets meer over vertellen? Hoe was dat? Je ging daarheen. En wat ben je toen tegengekomen bij jezelf?
Wat ik tegenkwam is iets wat ik helemaal van tevoren ook nooit kon verzinnen. Is dat ik dacht, ik hou ervan. Of ik haat het.
Ja.
En het was niet haat, maar het was wel diepe afkeer van wat ze aan het doen waren. En ik liet mijn liefde niet, had ik al die jaren niet toegelaten. Maar ik dacht, voor die documentaire moet ik mezelf helemaal openzetten. Ja. Dat is weer eigenlijk waar we in het begin over
hadden.
Je moet jezelf openstellen, want anders slaat het neer. Als ik daar naartoe ga met het idee, ik ga Israël bekritiseren of ik ga me gelijk halen. Dat is super zielig.
Ja, dat is
echt zonde van je tijd.
Ja.
En het rare was, toen ik me gewoon openstelde, voelde ik ineens enorme liefde weer voor Israël.
Ja,
wat heel raar was, want ik vind wat ze doen, politiek gezien, maar dat gaat wel over mensen. Dat gaat niet over abstracte ideeën. Het gaat gewoon over mensen. Vind ik verschrikkelijk. En wat ik dus merkte tijdens het maken van de serie, dat wat ik al van afstand erg vond, maar toen als in zo'n vluchtelingenkamp, ja, dat is gewoon verschrikkelijk.
Ja.
Ja, ik, dat is zo erg gewoon. Dus ik kon daar ook heel slecht mee omgaan, omdat ik aan de ene kant zo erg er weer van ging houden, of dat weer durfde te erkennen.
Zou je die liefde kunnen duiden? Zeg maar, wat is dan precies hetgeen waarvan je denkt van, goh, hier ben ik soort van verliefd op?
Ja, dat is een vrij moeilijke vraag, maar dat is jouw specialiteit, heb ik al gemerkt.
Dat is een compliment.
Ja, dat is aardig bedoeld.
Ah, je kan natuurlijk ook, het kan ook een intuïtie zijn of zo. Dus het
nee,
is
ja,
natuurlijk...
nou ja, nee, kijk, het is een aantal dingen. Kijk, ten eerste vind ik het land gewoon heel erg leuk, omdat het echt leven is. Het is echt leven. Dus het gaat om hele grote, zware dingen. Maar omdat het over hele grote, zware dingen gaat, wordt er echt geleefd. Want je kunt echt elk moment doodgaan. Dat is voor ons allemaal.
Bedoel je dat mensen bewuster leven? Dat ze...
Ik denk niet bewuster. Ik denk dat... Nou ja, ik denk niet dat ze bewuster leven. Maar ze leven... toen ik er woonde, niemand had... Het was economisch ook niet goed, maar niemand had geld. Want iedereen leende geld. Ja. Want je moest een vakantie en je moest dit en je moest dat.
Op die fiets.
Niet om interessant te doen. Ja. In Nederland gaan mensen interessant doen met een grote auto of weet ik veel wat. Dat was dat niet. Het was gewoon, je gaat uit, je gaat uit eten.
Een soort van joie de vivre idee.
Ja, en pluk de dag, dat zijn allemaal leuke abstracte ideeën. Alleen daar is het echt aan de hand. Ja. En dat heeft dus niks met Joden te maken. Er is daar echt, het gaat het sowieso, waarom is Italië of Spanje, waarom zijn dat wat mij betreft leukere landen vaak? Omdat daar wordt geleefd. Als je daar de straat op gaat, daar wordt geleefd. Dat heeft ook met klimaat zo te maken. Dat is één. En de andere kant is natuurlijk dat ergens er toch iets in mij zit waar ik me wel tegen verzet. En wat allemaal onzin is en wat waarschijnlijk gewoon geconstrueerd is. Maar ik voel mij toch verbonden met dat groepje. Zoals iedereen zich uiteindelijk denk ik verbonden voelt met een groepje. Maar ik voel mij toch enorm verbonden met dat groepje. En dat zijn dan Joden. En dat... daar komt een heleboel sentiment bij. En ook vals sentiment en emotie. Maar dat is wel zo. Dus daarom vind ik het zo leuk. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon hartstikke leuk. Een van mijn beste vrienden was en is een Droes. Die is helemaal niet Joods.
Oh ja, dat is interessant.
Maar dat soort mensen... Ja, die kun je hier ook ontmoeten. Maar het leeft gewoon echt.
Ik snap het. En je zei dus eerst de liefde voor Israël. En daarna zei je had je het over bijvoorbeeld de vluchtelingenkampen. Kan je vertellen, want ik zag dat het je wat deed toen je dat zei. Kan je vertellen wat daar dan gebeurde?
Toen ik daar doorheen liep, je ziet gewoon... hoe zeg je dat? Je ziet gewoon totale wanhoop en niemand die het wat interesseert. Dat is eigenlijk wat je ziet. Je ziet gewoon mensen die ook niet meer zelf in staat zijn of zichzelf niet in staat vinden om daar nog iets aan te doen, die geen kant op kunnen, die worden allemaal... Er is gewoon voor die mensen helemaal wordt niks bedacht en zelf lukt het ze ook niet om iets te bedenken of ze gaan dan weg. Maar die zitten daar gewoon, dat wordt allemaal betaald. Dus
die zitten daar en die zijn eigenlijk...
Die zitten daar maar en die bedoemd. Maken een kind en dat kind groeit op daar. Ja. En ook in wanhoop en totale zinloosheid. En dat zijn toch nog vaak dan hele lieve mensen die ook nog steeds geloven dat ze teruggaan. Dat is ook zo'n krankzinnig ding. Mm. Die denken echt
dat
ze teruggaan naar hun dorp waarvan ze weten dat het dorp helemaal niet meer bestaat.
Ja.
Zij hebben ook nog hoop dat het allemaal goed komt. En het is zo treurig. En er is... De mensen die het dan goed met ze voor hebben, dat zijn mensen die zeggen, oké, we moeten zorgen dat die mensen te eten hebben en een dak boven hoofd. Ja. Maar daar schieten ze verder uiteindelijk helemaal niks meer op. Ja, ik zeg niet dat je dat niet moet doen, maar er is helemaal geen plan. Er is niks. Ja, het plan van Israël is, ze gaan op een dag gaan ze weg.
Ja,
en dat is, ik vind dat zo erg om te zien, terwijl al het geld en alle energie die aan allemaal rotzooi wordt besteed, als je daar de helft van besteedt aan gewoon iets te doen met die mensen, die willen ook hetzelfde als alle andere mensen op aarde, die willen helemaal niet de hele dag.
Ook een soort van joie de vivre misschien.
Nou ja, in ieder geval leven. Ja, dat is dan.
Even kijken, want die zoektocht is een soort van, wat is nou de verhouding tussen die liefde en die haat die je voelt? Heb je het idee dat die zoektocht tot een einde komt? Of dat daar een soort van...
Voor mezelf of voor anderen?
Voor jou. We gaan het zo even over anderen. Okay. Dat ook een zoektocht
ik zal zo vertellen wat andere mensen hier allemaal mee moeten doen. Voor mijzelf heeft het ertoe geleid dat ik niet meer... Dat ik vind dat ik niet meer weg moet lopen voor dit probleem in mij. Maar ook in het algemeen dit probleem. Dus ik moet daar van mezelf iets mee. En wat ik er precies mee moet weten. Kijk, ik kan niet al mijn jaren dat ik er niet was inhalen. Een van de ergste dingen is dat een hele goede vriendin van mij tegen mij zegt. je had ook kunnen blijven wat kunnen doen. En dat ja. doet mij nog steeds heel... dat vind ik nog steeds heel erg, want daar heeft ze helemaal gelijk in.
Ja.
En dat is omdat ik dan... Ik ben gewoon teleurgesteld in mezelf ook. Want ik dacht altijd dat ik een figuur was die de dingen aanging en probeerde te veranderen. Maar ik kan dat nog steeds proberen. Dus dat heeft het wel ook
met me gedaan. Je bent nog niet oud, dus je kan altijd terug.
Ik kan altijd nog terug. En daar zit ik ook wel over te denken. Maar dan moet ik ook iets doen wat nut heeft. En dat vind ik dan ook weer ingewikkeld. Want als ik dan iets doe met mijn werk, dan gaat het weer een deel over van, kijk, mij eens even wat goeds doen.
Ja, ja, ja.
En zoals dit soort...
Ik weet het niet, zeg maar, je benoemt dat een paar keer, maar dat hoeft natuurlijk ook niet zo te zijn. Is dat ook niet een beetje een idee dat jij op jezelf legt? Want als jij dat zo zou doen, dan zou ik niet denken, kijk, die man is wat goeds doen. Dan zou ik denken van, oh, wat fijn dat die man daarmee bezig is.
Nou ja, ik vind dat begrijp ik ook, dus dank je. Dat probeer ik ook. Ik denk dat het belangrijkste is, kijk, als ik een paar mensen aan het denken zet, net zo goed als ik aan het denken ben gezet, over dit conflict. En dit conflict gaat gewoon over mensen. Dit conflict gaat niet over abstracte geschiedenisverhalen waar iedereen feiten uithaalt die hem of haar goed uitkomen.
Ja, ja.
Dit gaat gewoon over mensen. Als ik dan een paar mensen dat duidelijk maak, en ook dus duidelijk maak aan mensen die mij al veroordelen omdat ik Joods ben of denk ik ben een Zionist.
Mm-hmm.
En ook duidelijk maken, oké, er zijn ook aan de andere kant mensen die jouw pijn begrijpen. Dan heb ik al enorm veel bereikt. En ja, dat is wat ik waar op dat gebied probeer ik nu verder te denken. En ik weet nog niet.
Oké. Interessant. Ik ben wel benieuwd wat er uitgekomen is.
Ik ook.
Waar ik eigenlijk naartoe wil is of die zoektocht die jij persoonlijk bij jou beschrijft als Jood, of het ook een zoektocht is voor anderen. Voor mensen zoals ik bijvoorbeeld. Ik ben niet Joods. Ik ben Nederlands. Ik heb in principe ook helemaal geen enkele verbinding, zeg maar, genetisch gezien met het Midden-Oosten. Maar toch trekt mij dat zo aan. Net als heel veel andere mensen dus eigenlijk hier in Nederland. En wat ik mij afvraag is, hoe moeten deze mensen zoals ik, eigenlijk naar dat conflict kijken? Is het überhaupt belangrijk dat die mensen zich daarmee bezighouden? Is het wel legitiem dat ik daar iets over te zeggen heb? Wat is de zoektocht van de mensen zoals ik binnen dat conflict? Of is er geen zoektocht?
Wat de zoektocht is van mensen zoals jij, dat zou je toch echt zelf moeten beantwoorden?
Begrijp
dat kan ik niet voor jou beantwoorden.
Denk je dat er een zoektocht is voor mensen zoals ik?
Ja, want mijn zoektocht is niet mijn zoektocht als Jood. Mijn zoektocht is een zoektocht als mens. En dat ik ook toevallig Joods ben. En het is dus niet toevallig dat ik naar Israël ga, want ik voel me daar als Joods iemand op een of andere manier mee verbonden. Dus dat is niet toevallig, maar voor de rest is het mijn zoektocht als mens om te kijken hoe verhoud ik mij tot dit soort dingen. En daarom zijn uiteindelijk, als er lessen zijn uit die serie van mij, zijn dat gewoon lessen die je kunt trekken als mens. Het zijn geen lessen die je kunt trekken als Joods iemand.
Oké, en wat zijn die lessen dan precies?
Die zijn bijvoorbeeld dat als je vanwege je eigen verdriet weigert het verdriet van anderen te zien, of als je vanwege je eigen verdriet denkt dat de rest wegschuift, want dat is groter of dat heeft die ander je aangedaan, dan schiet je uiteindelijk niks met elkaar op. Maar als je je ogen en je oren en vooral je hart open doet en je probeert te realiseren zonder dat je dat echt kan, van als ik deze pijn al voel, die misschien niet eens je eigen pijn is, maar van je ouders of van je grootouders, dan kan het best zijn dat die ander iets soortgelijks heeft. Alleen dat al denken is een enorme stap. Dat heeft mij ook heel veel jaren gekost. Ik heb pas door die serie, nu ga ik toch weer te lang antwoord, maar door die serie heb ik op een gegeven moment pas gemerkt, ineens realiseer ik me, Ik vond altijd het idee van, nou, er is een Palestijn stuk en er is een stuk voor de Joden, en de Palestijnen hebben dat stuk voor hun niet geaccepteerd.
Ja, ja, ja.
Dat is een historisch feit. Kan je ook nog allemaal dingen, maar
laat het daar inderdaad niet helemaal over uitreiken.
Dan kan je ook weer zeggen, ja, ze hebben het, nou goed, hun leiders, nou weet ik veel wat. In ieder geval, ik heb me nooit gerealiseerd dat als jij gewoon ergens woont in een gebied en daar komen mensen uit Europa, vanwege antisemitisme van mensen die je niet eens kent, die komen daar naartoe en die zeggen, weet je wat we gaan doen? Jij krijgt dit stuk en ik krijg dat stuk. Dat je dan volkomen terecht zegt, flikker jij zelf op. Dat heb ik me in mijn hele leven nooit gerealiseerd.
Ja, ja, ja.
Nou,
en wat was dan het moment dat je dacht, nu nu, huh? Zo'n soort van eureka-moment. Wat was het moment dat je het realiseerde?
Ik denk vanaf het moment dat ik mezelf, dat ik me realiseerde, ik kijk ook maar overal naar met mijn bril die geconstrueerd is door mijn omgeving, door mezelf, door wat ik heb meegemaakt. En die bril krijg ik nooit af. En ik kan niet jouw bril opzetten, maar ik kan me wel proberen bewust te worden van het feit dat er ook een andere bril is. En als ik me daar bewust van word, kan ik ineens denken, maar wacht even, als ik hier zou wonen, of als mijn ouders hier wonen en die worden eruit gegooid door iemand die voorstelt, nee, maar je mag de badkamer behouden, maar de keuken van juist, ja, die is nu van mij. Ja, dat is toch een hele goede deal?
Ja.
Nou, toen ik, ja, maar dat kan alleen maar als je bereid bent een ander als mens te zien en je eigen beperkingen als mens te zien. En dat is heel ingewikkeld.
En denk je dat dat mogelijk is? Het klinkt heel idealistisch, maar denk je dat het daadwerkelijk in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn dat mensen op die manier naar elkaar gaan kijken?
Ja, als een simpel figuur als ik het wel kan. En ik ben echt niet de enige. Ik heb in de serie is een van de meeste bijzondere ontmoetingen is met Bassam Arami. Bassam en... Nou, dit is toch wel erg. Arami. Twee vaders van een Palestijns meisje en Joodse Israëlisch meisje die vermoord zijn. Dus de een door een Israëlische sluipschutter en de ander door een Palestijnse zelfmoordaanslag. Ja, als die al, ondanks dat verdriet, die hebben meer redenen en goede redenen om de ander te haten dan wie dan ook.
Ja.
Als die al kunnen denken, ja, maar wacht even, er is er ook een ander verhaal. Ja, dan ben je toch een ontzettende zak als je als figuur zoals ik dat niet kan proberen. Ja.
Wat ik me afvraag is van wat is er dan precies bij jou geweest bijvoorbeeld waarvan jij opeens dacht van hey, ik moet over mijn eigen pijn heen stappen. Wat is het precies geweest bij die twee vaders die dachten hey, ik moet over mijn eigen pijn heen stappen. Heb je dat kunnen achterhalen in jouw documentaire? Kijk, het is voor jou heel makkelijk praten nu. Dus je denkt dat opeens, je beseft dat. Maar er moet op een gegeven moment een punt zijn gekomen waarop je dat bent gaan beseffen. Net als voor die vaders. Welk moment is dat geweest misschien?
Ik denk dat dat eerlijk gezegd al eerder is geweest. Kijk, sowieso is het voor mij in dit conflict sowieso makkelijk praten. Want ik ben uiteindelijk Nederlander. Ik heb een Nederlands paspoort. Ik kan elk moment weg en naar Nederland. Ik denk dat ik al langer bezig was, ook in Nederland, met mezelf te realiseren van ja, ik vind wel dat ik een hele grote bek mag hebben, want ik heb 3 boeken gelezen en ik hou de kranten bij. Maar dat betekent helemaal niet dat ik ook echt weet hoe het zit. Want er zijn ook mensen die 10 boeken lezen en die weten dan meer. Maar er zijn ook mensen die 30 boeken lezen. Dus dit is al een proces waar ik langer mee bezig ben. Ik heb eigenlijk al langer een hekel aan mannetjes zoals ik zelf ook ben. En waar ik ook mijn geld in heb verdiend. Namelijk figuren die over van alles wat roepen. En je er helemaal niks van af weet. Alleen ik ben inmiddels in het stadium dat ik in ieder geval weet dat ik er niet zoveel van weet. En dat heb ik wel voor op een heleboel mensen.
Ja.
Maar dus dat besef was er al langer.
Het is een lang proces en dat kon ik nu ineens
op Israël toepassen. Maar dat was voor mij heel pijnlijk, omdat ik echt afstand moest nemen van allerlei ideeën en lulverhalen waar ik mijn hele leven aan vastgehouden heb.
Ja, ja, ja.
Dus het is alles wat mensen tegen mij zeiden daar ook van. Ja, maar je weet niet hoe het is gegaan. En ze hebben alles aangeboden gekregen. De Palestijnen hebben niks. Al die bullshit heb ik ook aan mensen verteld. Ja. Dus dat maakte het wel pijnlijker voor mezelf. Maar dat proces was zo lang. Het is niet zo dat ik naar Israël ging en toen pas ineens dacht, oh, wacht even.
Ik snap het, ja. Oké. De mensen die je hebt gesproken, waaronder die twee vaders die je noemde, die zijn dus bezig met een soort van verzoeningproces. Wat precies is er voor nodig om zo'n verzoening aan te gaan?
Wat zij zeggen, want ik... eigenlijk is hun uitgangspunt, en dat is ook de parent circle, wat die eigenlijk zeggen is, het doet er allemaal niet zo heel erg toe wat de een heeft gedaan en gezegd en hoe de geschiedenis is. Niemand moet meer de pijn hebben
die wij hebben.
Nou, en dat, zo simpel is het. Nou. En zij mogen dat dus zeggen, want zij hebben het allerergste meegemaakt wat je maar mee kan maken. Nou. En dat zeggen ze ook zelf, daar maken ze gebruik van. En dat verbindt ze dus ook. Dus de pijn, in plaats van dat je de ander uitsluit vanwege jouw pijn, verbindt hun pijn. En dat is het enige, dat was voor mij, dat was wel echt een moment. Toen had ik voor het eerst in mijn leven weer hoop.
Ja,
in dit hele, in deze ellende. Dat had ik nooit, maar, en ik weet, en ze zijn marginaal en worden van alle kanten beschimpt en weet ik wat. Maar dat is de, ik voelde voor het eerst weer hoop. Ja, en die had ik nooit meer. Die heb ik in politiek, van welke kant dan ook niet. Maar van dit soort, als mensen dit kunnen.
Ja.
En dus begrijpen dat je die pijn juist moet inzetten. En dat. En ook in hun projecten praten mensen met elkaar, Palestijnen en Joodse Israëli's. En die herkennen ineens de pijn bij elkaar. En daardoor gaan ze elkaar ineens als mens zien, in plaats van bezetter en terrorist.
En heb je het idee dat dat een bredere beweging is die opkomt? Dat mensen
meer aan elkaar idee, pijn denken? Dat idee heb ik niet.
Okay.
Helaas. Maar,
wat niet is, kan nog komen.
Maar dat kan wel gebeuren. En blijkbaar zijn de belangen van de tegenwerking groter, maar er is in ieder geval wel hoop. En uiteindelijk gaan zij gelijk krijgen, want uiteindelijk krijg je niet een paar miljoen mensen, kan je niet van de aardbol afduwen. Mm. Dus uiteindelijk is de oplossing aan de Israëlische kant, die ik verafschuw, die is gewoon echt. En die hebben we ook in de serie zitten van de oud-minister van Defensie. Die oplossing is echt. Er komt een dag waarop ze opstaan, de Palestijnen, en dan nemen ze het vliegtuig naar ik weet niet waar naartoe.
Ja,
en dan is het probleem opgelost. Dat is echt het allerslimste wat ze kunnen bedenken. Ja, dat idee is ten dode opgeschreven.
Ja,
dus ik begrijp wel dat het nog heel lang gaat duren. En ik begrijp dat kolonisten nog een heleboel mensen gaan doodschieten en levens verwoesten. Maar daar zit geen plan achter.
Ja.
Zelfs als je in God gelooft, er zit geen plan achter.
Ik begrijp het. Roel, hoe verhouden mensen zoals ik, die dus bezig zijn met dit conflict, die het monitoren, die erover vertellen aan andere mensen, heb ik recht van spreken als ik ben bezig zou houden met een soort van verzoeningsproject? Ik heb die pijn niet. Denk je dat het nuttig is dat mensen zoals ik daar zich daarmee bezighouden? Of denk je van ja, dat helpt eigenlijk geen steek verder, want je weet gewoon eigenlijk niet hoe het voelt om daarin te zitten.
Maar waarom doe je het? Vertel dat dan alsjeblieft eerst even.
Waarom ik dit doe? Ja. Nou, voor mij is dat een hele duidelijke aanleiding geweest. Toen ik in Jeruzalem studeerde. En ik heb een prachtige tijd gehad in Israël. Echt ook een prachtig land. Ik ga er graag naartoe
maar
terug. Nou ja, ik ging uit en met vrienden in Palestijns gebied. En toen moesten we door checkpoint. En ik was er al vaak geweest. En het was een beetje schemerig. En ik stond daar, ik was mijn vrienden kwijt. Dus ik stond daar een beetje omheen te kijken. En toen kwam er een Palestijnse jongen aan. En die vroeg gewoon van, oh, can I help you, sir? Where are you from? Nou, dat is wel een leuk gesprekje. En hij deed iets met watermanagement. En hij zegt van, goh, kom je uit Nederland? Klopt het echt dat Nederland below sea level is? Dat vond ik toch wel zoiets bizars. En op dat moment dat ik met hem aan het praten was, kwamen er twee jongens, ook van onze leeftijd aan. Dan ben je 19, 20. En twee Israëlische soldaten. En die pakten hem opeens vast. En hij zei, oh, I need to go. Drukte hem op de grond, recht waar ik bij stond. En die begonnen tegen mij te schreeuwen. Ja, we hebben je leven gered, want deze jongen is een terrorist. En ja, toen dacht ik van, wow, wat is dit? Die jongen die had oprecht interesse in mij, in mijn land. Mm-hmm. Wilde mij helpen, omdat ik er verdwaald uitzag. En die twee andere jongens, die even oud waren als wij, die legden hem op de grond met een pistool in de rug. En dat was een heel duidelijk moment dat ik dacht van, wow, dit is zo onrechtvaardig. En niet... Gewoon disrespectvol eigenlijk als naar de ander als mens. Dat ik toen ik terugkwam, dacht ik, toen bij de Riot Film terecht kwam, dat ik dacht van, hey, dit is een plek waar ik daar iets aan kan doen. Maar het is voor mij dus als buitenstaande, want het moet voor die soldaten, moet het ook, eigenlijk ook heel pijnlijk zijn. Want zij doen het natuurlijk vanuit een reden, vanuit een angst. Het moet voor die Palestijnse jongen, moet het ook heel pijnlijk zijn. Want die wordt daar recht voor mij dus van op de grond gelegd en vernederd. En dan denk ik soms wel van ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Maar wat maakt het uit? Want ik woon daar niet. Ik doe dat lekker vanuit mijn warme huis hier in Nederland. Zonder schuilkelder, zeg maar.
Ja, volgens mij heb je zelf al heel goed uitgelegd waarom je recht van spreken. Je bent toch ook op deze planeet?
Hmm.
Waarom heb je geen recht van spreken? Iedereen is selectief in het zich opwinden over wat dan ook. En dit heeft jou blijkbaar, en dat begrijp ik heel erg, geraakt. Het ingewikkelde is dat je niet weet of de jongens echt je leven hebben gered. Want misschien was het echt een terrorist. Dat kan
ja,
ook nog, hè?
Ja, daar ga ik niet van uit, maar
nee,
dat zou kunnen.
Ik ook niet.
Ja.
Maar het feit dat hij een leuk gesprek met je heeft. Terroristen kunnen ook heel aardige gesprekken hebben, denk ik.
Ja, dat is een goed punt.
Maar daar gaat het helemaal niet om. Maar volgens mij het idee dat je moet legitimeren voor jouw interesse of gevoel of bezorgdheid. Jij bekommert je blijkbaar op mensen. Nou, wat kan ik er nou van zeggen? Ja, en dat je daarin selectief bent en over de een wel je opwint en de ander je niks kan schelen. Ja, dat doen we allemaal. Maar mensen uitsluiten van mededogen voelen. Ja, als dat al nu een ding, als dat ook een ding wordt.
Nee, het is, zeg maar, ik vraag het omdat het ook wel eens, ik hoor ook wel eens anders van vrienden die daar zitten. Dan vraag ik ze wat en dan zeggen ze ervan. Houd toch alsjeblieft je mond. Want weet je, het is ons probleem en onze pijn. En daar heb je eigenlijk niet veel mee te maken.
Dat mogen ze ook wel zeggen. Maar dat betekent niet dat jij vervolgens ook je mond moet halen. Ik vind het helemaal niet raar als iemand zegt tegen jou, ook tegen mij, wat ik doe is ook makkelijk. Daar is niks verkeerds aan. Ik begrijp het punt wel. En het is voor een deel ook waar. Want wij praten over risico's nemen waarvan zij dan de slachtoffers zijn. Hmm. Dus ik begrijp, maar alleen dat betekent niet dat je je mond moet houden. Net zo goed als ze tegen jou moeten zeggen, ik heb geen zin om hier verder met jou over te praten. Nou, dan moet je met iemand anders erover praten. Ja, maar het is niet zo dat jou de mond kan worden gesnoerd.
Interessant.
Omdat je toevallig niet Joods bent. Joden kunnen niet eens uitleggen wat Joods is. Dus laten we wel wezen.
Ik vind het wel fijn om te horen. Want soms dan voel ik me er toch een beetje beschaamd.
Dat is gewoon een discussietruc. Ja. Dus hetzelfde als ik...
Ik ben een fool die erin trapt. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ik denk het wel, want het is gewoon een truc. Ja. Ik woon gewoon op deze aarde. Dus ik zie dingen en ik voel dingen. En ik moet mijn grote bek leren beheersen. Maar je kunt mij toch niet het recht ontnemen om iemand zielig te vinden.
Nee, daar heb je een goed punt. Zo heb ik er eigenlijk nog niet naar gekeken.
Het is gewoon een truc. Zo zijn natuurlijk, zo doen wij de hele dag. Hebben wij allerlei trucs om iemand anders zijn mond te laten. Als wij nu over vrouwen met z'n drieën gaan praten, dan klopt dat eigenlijk niet. Want er zit geen vrouw bij.
Ja.
En wij weten niks van hoe het is om vrouw te zijn. Dan kan toch niet de vrouw zeggen, je mag pas over vrouwen praten en over liefde als er een vrouw bij zit. Mm. Dat is toch allemaal onzin?
Ja, dat is dan, dat
zijn gewoon laffe trucs. En daar zijn natuurlijk mensen die in dat conflict zitten, die zijn daar heel bedreven in.
Roel, even een andere vraag.
Ja.
Je bent natuurlijk komiek.
Ja,
hoe helpt humor bij het benoemen van zo'n conflict of het aangaan van zo'n persoonlijke zoektocht in een conflict?
Dat helpt heel erg, omdat dat de boel in ieder geval, als het goed is, wat verlicht met elkaar, omdat humor verbindt ook.
Hmm.
Alleen, het kan ook zijn dat zoals ik heb toen een optreden gedaan in de eerste aflevering.
Ja, het was een beetje ongemakkelijk.
Dat mensen dat ongemakkelijk vinden. Ja, ja. Omdat ze vinden, zoals ze ook tegen jou roepen. Ja, en dan ben ik wel Joods, dus daar heeft het niks mee te maken. Maar ik woon niet in Israël. Dus je moet je mond gewoon houden over bepaalde dingen. En dan werkt humor helemaal niet, want dan is het onderwerp sowieso not done.
Ja, ja.
Maar in principe werkt het, omdat het... of werkt het... Als je echt serieus de hele dag over dit onderwerp gaat nadenken, en dat was ook op die reis, dan had ik alleen maar gehaald. Ik heb meer gehaald dan erin zat. Maar je moet ook met elkaar af en toe wel lachen. Kijk, als zo'n minister, als zo'n ex-minister van Defensie tegen mij gaat zeggen, ons na heel veel zeuren, ons plan is dat op een ochtend de Palestijnen opstaan en weglopen. Ja, dan vind ik het ongelooflijk triest, maar ik moet ook verschrikkelijk lachen, want het is een hele intelligente man, het is een hele leuke man, maar het is toch wel heel triest dat hij nog ook zo dom is om op band dit tegen mij te gaan zeggen, maar je bent er gewoon ik weet niet wat omgekeerd is van een Nobelprijswinnaar, maar dat was hij op dat moment wel.
Ja, ik snap het. Heb je het idee dat humor ook kan helpen in de verzoening bijvoorbeeld tussen de verschillende groepen?
Ja, want ik denk als je dat zo gaat, want dat is ook de richting wel waar ik een van de dingen waar ik aan denk ben. Als je met elkaar lacht. Kijk, als ik kan lachen om mijn eigen pijn en we samen kunnen lachen om mijn pijn, dan dat verbindt. Dat, ik denk zeker dat kan werken. Alleen, ook daarvoor, ook aan de andere kant zitten natuurlijk ook mensen die zeggen, ga jij nu een beetje grappen maken over mijn pijn? Je hebt geen idee wat ik allemaal heb meegemaakt. Ja. Dus het heeft ook met macht te maken. Humor heeft sowieso met macht te maken. Maar voor een Joodse Israëli die grappen maakt over Palestijnen, is een heel ander. Daar speelt veel meer mee dan het negeren van pijn. Of het ontkennen van die pijn. Daar speelt ook mee. Ja, ik ben de macht. Ik heb de macht. Dus het is voor mij veel makkelijker om grappen te maken over iemand die zwakker is. Daarom vind ik altijd, ja, ik kan wel grappen maken over Dries Roelvink of weet ik veel wat. Maar goed, dat is natuurlijk heel flauw. Ze vragen, ik hoef die grappen niet te maken, want je kan al voorlezen wat ze zeggen. Maar begrijp je, dus je moet wel naar de juiste tegenstander zoeken.
Ja, dat snap ik. Okay. Nou, ik zou wel nog één vraag aan jou willen stellen. Namelijk, wat zou jij nu tegen de mensen die deze podcast luisteren, misschien nog wel breder tegen de mensen willen zeggen die iets met dit over dit conflict gaan lezen of gaan zien? Zou je ze willen aanmoedigen? Zou je ze ontmoedigen? Wat wil je van het hart?
Ik zou zeggen, neem 5 minuten, zet een wekker, 5 minuten. En denk dan even na, als het over het conflict gaat, van stel nou dat wat je steeds hoort van de andere kant, en het maakt me niet uit aan welke kant je zit, stel nou dat dat niet zo'n onzin is als ik mijn hele leven heb gedacht. Stel nou, stel nou dat er inderdaad mensen woonden. En stel nou dat, ja, dat heb ik me op een gegeven moment ook gezegd, stel nou dat Herzl eigenlijk wel wist dat er al wel mensen woonden. En dat ze dat genegd. Stel, gewoon niet van dat je het al gelooft. Dat zou ik eigenlijk iedereen toewensen. Maar dat vereist dus iets wat voor mensen ook zoals ik heel ingewikkeld is. Namelijk dat je van allerlei vastgeroeste ideeën, dat je denkt van ja, je kunt er maar op één manier naar kijken, dat is deze manier. Dat je vragen over moet stellen. Dus ik zou vooral vragen aan jezelf stellen. Dat is eigenlijk wat ik iedereen toewens. Vragen stellen aan jezelf. Over dingen waarvan je dacht dat je de antwoorden al had.
Ja, en dus probeer jezelf open te stellen. Naar je eigen onzekerheden te kijken misschien.
En ja, je niet naar je onzekerheid, naar je zekerheid.
Naar je zekerheid, ja.
Daar moet je moet kijken naar je zekerheden. Ja. Dat is eigenlijk en dat is best wel ingewikkeld, want iedereen spreekt je steeds aan op je zekerheden. En vanuit onzekerheid haal je vast aan je zekerheid. Maar ik merk dat ik me veel zekerder voel met de gedachte dat ik heel veel niet weet. Ja. En dat ik over heel veel dingen onzeker ben, maar dat ik elke dag mijn mening kan veranderen.
Ja, het is mooi, want dat is precies wat bij mij eigenlijk ook aan de hand is. Op een andere manier misschien, maar als we daarvan uitgaan, dan wordt het misschien toch nog een mooi einde daar.
Precies.
Nou, heb jij nog een vraag voor mij, Raoul?
Nee. Van de geluidsman heb ik geen vraag.
De geluidsman is echt aan het slapen nu. Raoul, bedankt. ik vond het leuk. Een beetje ongestructureerd misschien, maar leuk dat je er was.
Ja, ik ook. Ja, nee, jij dank je wel dat je aan het denken hebt gezet. Voor een niet-Jood heb je het heel goed gedaan.
Toch een Joodse humor. Beste luisteraar, bedankt voor het luisteren van deze aflevering van De Kaarten op Tafel. Mijn naam is Maarten, mijn medehost is Wietse, het geluid wordt gedaan door Ieder Cornelissen en de muziek is van Naurus Takki. Mocht u ons nou leuk vinden, dan kunt u ons liken op Spotify, De Kaarten op Tafel. Tot de volgende keer.